extraatje. Heerlijk. Ik ben van u. Doet hij het? Ja, hè? Ik ben van u. Ja, toch? Is het goed zo? Oké. Ik ben van u en u van mij. Dat is heel bijzonder, hè, om dat te zingen. Maar goed. Goed, zoals ik al zei, voor de collecte, vandaag is het Pinksteren. En mijn thema is dus vol van de Heilige Geest. En dat heeft alles te maken met een boek dat ik gelezen heb van Peter Haldorf, die gisterenmiddag ook een seminar gaf op de Pinksterconferentie. En ja, dat heeft me geraakt. En dat boek was een boek voor mij waarin elke zin raak was. Wauw, je werd erin gezogen. Dus ik probeer daar ook iets van te delen en ook iets vanuit mezelf natuurlijk. En als je Pinksterfeest viert, dan kun je eigenlijk zeggen dat je ook de geboorte viert van de kerk. Dat is eigenlijk ook het ontstaan van de kerk. En dat is wel mooi om dat te beseffen. Dat wij zoals we hier zitten, dus de geboorte vieren van onze kerk. 2000 jaar geleden, zei hij vanmorgen in gebed, zoiets. Het is altijd een beetje moeilijk, hè, om dat in te schatten. Maar goed, het is dus het lichaam waar Jezus in werkt, waar Jezus doorwerkt, waar Jezus meewerkt. Wij zijn dat. Oh, dat is toch geweldig. Om dat te mogen weten, dat jij dus iemand bent die God gebruikt. He, we hebben hier zo'n mooi ding zo gehad van een steen voor een Roemeen. Nou, wij zijn een steen voor het Koninkrijk van God. Heb je dat wel eens beseft? Een gouden steen vol met diamanten en weet ik wat allemaal. Zo kijkt God naar jou en zo bruikbaar ben je. Nou, vandaag wil ik eens met jullie kijken. En ik hoop het echt een beetje binnen de perken te houden. Maar het is nu al 11:30, dus ja, we doen ons best. Wie is nou eigenlijk de Heilige Geest? Hoe werkt die? En misschien trap ik voor heel veel mensen open deuren in. Dat is prima. Want de kracht ligt in de herhaling, heb ik altijd geleerd in mijn marketingopleiding. En natuurlijk is het dan heel belangrijk dat ik ook kijk naar de drie-eenheid. Dat we met elkaar ernaar kijken. Want ook om dat Pinksterfeest helemaal te kunnen begrijpen, heb je ook een juiste blik op de drie-eenheid nodig. Dat is van onschatbaar groot belang. En dan gaan we dus bezig met de vraag, wie bent u, Heilige Geest? En dan kijken we ook wat die voor ons persoonlijk kan betekenen. En dat persoonlijk is nooit alleen voor ons, maar dat persoonlijk is altijd persoonlijk in een relatie. Maar dat ga ik straks nog helemaal uitleggen, want dat vond ik prachtig. Het is niet gek en verwonderlijk dat het werk en de persoon van de Heilige Geest de afgelopen jaren, de afgelopen eeuwen, kan ik eigenlijk wel zeggen, een beetje onderbelicht is geweest in de kerk. Ook in de traditionele kerk. Ik weet wel hoe wij toen als Pinkstermensen ook best wel een schisma hebben veroorzaakt. In de zin van, ja, wij hebben de geest en jullie niet. Zo werkt het natuurlijk niet, dat kan ook niet. En je moet ook, want dat gaat altijd naar jezelf kijken. Als ik iets heb, betekent dat niet dat een ander het niet heeft. Ook al heeft hij het niet. Ik kijk naar mezelf. En heel veel kerken, die hadden niet zo. Ik weet nog dat ik in de vrijgemaakte kerk zat en ik vond Pinkster altijd een apart feest. In de zin van, ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de kerk. En dat was het dan. En als je de vragen over stelde, was het ook raar. Ik weet dat mijn dominee op een gegeven moment tegen me zei van, ik wil met jou niet meer over de drie-eenheid praten. Het is een boom met drie takken, basta. En mijn vuist op tafel. En ik mocht er niet meer over, want ik begreep het niet. En juist ook die Heilige Geest begreep ik niet. En nu, vandaag, in mijn kerk, moet je horen hoe ik het zeg, in mijn kerk, in de vrijgemaakte kerk. Ah, geweldig. Ik ben een keer naar een samenkomst geweest en die heette Gods Geest werkt. En aan het begin was ik een van de zes die met zijn handen omhoog stond. En die zaal zat stampvol, hè. Dat is een grote zaal in Barneveld, weet ik veel. Als ik zeg 200 is het veel, als ik zeg 2000 is het ook veel, ik weet het niet. Maar die zat stampvol. En aan het eind van de dag stonden ze op de stoelen om haar hoger met die armen te kunnen. Geweldig. En ik stond achter in de zaal te janken als een klein kind. Dat doet de geest. En de geest is de kerk ook aan het veranderen, is ons aan het veranderen, want de geest waait. De geest waait waar hij maar wil. En het is fantastisch. Voor mij is er een opleving. Ja, een opwekking gaande. En dat komt ook omdat die geest ook bezig is ons te verbinden. Het is toch te gek voor woorden dat hier een priester heeft gestaan. Dat kan je toch niet, dat kan je je 15 jaar geleden niet voorstellen. Wat als we elkaar 15 jaar geleden kenden en we hadden dat gezegd tegen elkaar, dan hadden we elkaar voor gek uitgemaakt. Maar hij stond hier. En we hebben geluisterd naar een prachtig evangelie. Naar een heerlijke preek over de Heilige Geest. Een priester. Ja, dan moet je mij horen. Een priester. Jou zo wat? Is die minder als jij? Er zijn dingen aan het veranderen. Gelukkig. En iedereen is het belang gaan zien van de Heilige Geest. En het is dus ook de Heilige Geest die verandering mogelijk maakte. Dit hebben we net gezien, hè, in dat leuke filmpje. Heerlijk lied vind ik het overigens. Heerlijk lied. En ze waren de discipelen met ruim 100 man daar ze bijeen. En opeens begonnen te bewegen. Vulde de ruimte zich met een fantastische wind. En er kwamen tongen als van vuur. Ze gingen spreken en ze verstonden elkaar. Geweldig. Daar zou je toch bij willen zijn. Ik zag het filmpje, ik denk, zo'n muisje. Stiekem om het hoekje kijken. En toen dacht ik ook, wat zou zo'n muisje daar nou van ervaren hebben? Ja, ik weet helemaal niet of er een muis bij geweest is. Maar ik kan me zelfs voorstellen dat dieren ervaren het klimaat. Een hond heeft dat toch ook, hè? Die ervaart het klimaat. Als jij chagrijnig bent, is die hond vaak ook chagrijnig. Maar die ervaart dus het klimaat van Gods geest. Heerlijk. Daar had ik bij willen zijn. Om het hoekje willen kijken. Fantastisch. Nou, en dan staat er in de Nadense vertaling, dat is de vertaling van Pieter van Ossoeren. En de Nadense vertaling heet zo, omdat, gaat er eens goed? Oké, ik praat hard. Maar de opname gaat gewoon door. Pakt hij hem nu wel? Zie je mij nu ook? Oké. Ja, kan gebeuren. In de Renaatse vertaling, van Pieter van Ossoeren, hele goede vertaling overigens, moeilijk te lezen, maar geweldig. Echt vast aan de grondtekst. En daar staat geestesadem. En dat mag ook. Want je kunt er allerlei woorden voor vinden. Hè. In het Grieks staat er het woord pneumatos. Dat ken je denk ik wel, pneumatos. En dat betekent levensgeest. Geestelijk betekent ook heilige geest. Het betekent adem, levensadem, noem het allemaal op. En Pieter van Ossoeren zegt dan, neemt dan dus het woord in de Bijbel, geestesadem. En dat vind ik mooi. En ik denk dat ik hetzelfde heb dan als hij. Dat je dan gelijk Adam ziet liggen als die klei waaruit God hem gemaakt heeft. En dat dan de geest is adem, zijn neus vult en hij tot leven komt. Zoals ook de geest ons vult, zodat wij ook tot vol leven komen. Prachtig. Nou, al die 120 gelovigen werden op hetzelfde moment werden ze vervuld met de geest. Ze spraken in vreemde talen. Je mag daar ook zitten, tongen. En dan zie je ook, en dat vind ik zo mooi, en dat is ook zeg maar het begin van dit verhaal. Dan zie je dat de geest pakt die mensen. En wat gebeurt er dan? Dan staat de eenvoudige Petrus, een visser. En dat was helemaal niet zo goed beroep of zo, in de zin van, nou ben jij een visser, zo. Nee, zo niet. Een visser. En die visser, die doet zijn mond open en die spreekt dan als een zeer ervaren leraar. Moet je eens voorstellen dat dat bij jou gebeurt. En het gebeurt bij jou. Want wat de geest daar doet, doet hij vandaag ook. Dat gebeurt nu bij mij. Dat geloof ik echt. Ik geloof dat de Heilige Geest door mij heen spreekt. Maar ik geloof ook dat de Heilige Geest door jou heen spreekt. Dat als jij met iemand praat, dat de Geest het dan overneemt. En dat is natuurlijk geweldig. Heerlijk. Nou, dan gaan we het eens lezen. Toen de mensen de woorden van Petrus hoorden, Handelingen 2, vers 37 tot 39, werden ze ongerust en ze vroegen aan hem en de andere apostelen: vrienden, wat moeten we doen? Ze werden ongerust, zo van, wat jij wil ik ook. En Petrus zei: jullie moeten allemaal je leven veranderen. Je laat de doop in de naam van Jezus Christus en dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En hij zal de Heilige Geest aan jullie geven, want dat heeft hij beloofd aan jullie en jullie nakomelingen. En ook aan alle andere mensen, overal op de aarde. Alle mensen die God uitkiest, zullen worden gered. Hier zegt Petrus al. En dat zinnetje, overal op aarde, laat al zien dat, zeg maar, de Heilige Geest De leiding heeft overgenomen. Want voor Petrus was dat helemaal niet zo natuurlijk. De Joden. En je ging zelfs niet bij een vreemde binnen. Toen Petrus binnenging bij die Romeinse hoofdman, Cornelius, toen moest hij eerst op het dak van de leerlooier van Simon, moest hij dat gezicht krijgen. Anders was hij echt niet naar beneden gegaan. En hier zegt hij dan. En is profetisch. En misschien heeft hij het zelf nog helemaal niet in de gaten, want hij moest later nog dat beeld krijgen. En hier zegt hij het al. Overal op aarde. Geweldig. Dit is dus de Heilige Geest. En dan sta je en dan kijk je toe en dan zeg je: ik ook. Dat wil ik ook. En wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Zeg het maar. Ik wil het ook. En Petrus is dan heel direct en krachtig. Verander je leven, bekeer je van het oude, laat je dopen en daarna zul je ook de Heilige Geest ontvangen. Bekeer je op een gebiedende wijze. Laat al het verkeerde los. En denk nu niet, ja, maar dat kan ik niet. Dat lukt me niet. Dat gaat echt niet hoor. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar elke keer weer die verleiding. Oh, oh, oh. Maar hier staat het. Je kunt het wel. Ja. Met hem. Met de Heilige Geest. En dan ontvang je de Heilige Geest. En dan weet je eigenlijk nog ineens wat je ontvangt. Ik heb dat eigenlijk nog steeds. Elke keer weer verwonderd. En dan krijg je de Geest. En dan weet je eigenlijk nog ineens wat hij in jou kan bewerken. Hoe hij jou kan gebruiken. En je maakt de vreemdste dingen mee. Je had het toch een keer over sprinkhaan of zo. Wat had je nou toch gezien? Een van de beest? Waardoor de Heer sprak op een zaterdagavond. Kan ik dat me herinneren? Bart, ja. Ik weet dat je een keer het had over een... Had je een beest zien liggen of zo? Of zien vliegen? Of ik weet het al niet meer. Nou, je ziet ze wel vaker vliegen natuurlijk. Ja, dat was een inkopper, Bart. Dat was een inkopper. Ja, oké. Okay. Maar goed, wij zijn gedoopt, we hebben de Geest ontvangen, de meeste van ons tenminste, geloof ik. En dan? Nou, kijk, ik heb het rijbewijs van de Heilige Geest. Ik weet eigenlijk niet zoveel wat ik ermee moet verder, maar zo is het dus niet. Je hebt niet een kaartje gekregen, maar nou hoor je er ook bij. Nee, dan gaat het beginnen. Weet je nog wat ik vertelde een tijdje geleden? Dat ik de doop in de Heilige Geest ontvangen had, s'nachts, in mijn slaap. Tenminste, ik was wel wakker, maar... Ik ontving het en ik weet nog, nou, het was een sensationeel gevoel. Eigenlijk, en ik hoop niet dat jullie dat verkeerd begrijpen, maar het was een gevoel alsof ik verliefd was. En ik niet wist waar ik met mijn liefde heen moest. Snap je het? Heel mijn lichaam tintelde van verliefdheid. En toen sprak ik in tongen en daar gaf ik een getuigenis over in de gemeente. En de spreker die kwam naar me toe en die zei: welkom in de strijd. Oftewel, fijn, dat stempel heb je, maar nou laat het gebeuren, vriend. En nou laat het maar zien. Heerlijk, heerlijk. En ik wil er alleen maar meer van weten, meer van begrijpen. Als we kijken naar de Heilige Geest en we kijken naar de drie eenheid, dan zie je dat de Heilige Geest in wezen de speerpunt is. Hij is degene die ons bij de Vader en de Zoon brengt. Of eigenlijk is het, hij is degene die ons de Zoon openbaart. En de Zoon brengt ons naar het hart van de Vader. Maar eigenlijk, ja, mag je dat best wel zo zien. Maar aan de andere kant is het ook gelijk dat ze niet te scheiden zijn. Niet te doen. Niet te doen. En dat is gewoon zo mooi om dat ook te ontdekken. Om te zien hoe dat door elkaar heen loopt. Maar hij is dus wel de speerpunt. Nooit strak gescheiden van de Vader en de Zoon, want ze leven in een innige en volmaakte liefde. Een gemeenschap die vol van liefde is. Wauw. Nou, zonder de Geest zie je de Zoon niet, zonder de Zoon zie je de Vader niet. En wat een noodzaak dus om die drie eenheid ook te begrijpen. Of je het nu hebt over de Vader, of over de Zoon, of over de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder onze drie enige God. Het is de Heilige Geest die we als eerste ontmoeten. En hij reikt als het ware zo die hand aan. Ik vond het zo'n leuk plaatje. En daarom denk ik ook dat ik kwam op dat lied van Lopen over Water. Want dit is dan zo van, kom maar op het water. Hier is mijn hand, kom maar. Loop maar op dat water. Dat is de Heilige Geest die je uitnodigt. Heerlijk. En dan nodigt hij ons uit voor de dans van de drie eenheid. Daar heb ik ook al over gesproken een tijdje geleden. De dans van de drie eenheid. En dat vond ik zo mooi. Dat is dus Peter Haldorf die dat zegt. Zo mooi, die dans. Want dat is als het ware, ja, hoe moet je dat uitbeelden? Je ziet de drie eenheid en je komt de Vader tegen. En dan kom je de Zoon tegen. En dan kom je de Vader weer tegen. Dan kom je de Heilige Geest tegen. Ik bedoel, en het is niet gescheiden van elkaar. Het is niet uit te leggen en toch probeer ik het. Maar die dans is voor mij toch wel iets om me te mogen helpen. Maar omdat het zo moeilijk is, had ik gedacht, ga ik het jullie ook op een andere manier uitleggen. En ik heb 4 mensen uitgenodigd om naar voren te komen. En die wil ik graag vragen om naar voren te komen. Om hier te gaan staan, zodat het ook straks zichtbaar is. Ga zo maar staan. Ja, een beetje dat de mensen je zien. Ik weet niet of het even in de gaten kan houden. Kom maar hier een beetje heen. Zo. Als jullie tenminste willen natuurlijk. Als je niet op dat ding wil, dan... Goed. Nog meer naar elkaar toe. Nog iets naar elkaar toe. Nou, maakt dat niet zoveel uit eigenlijk. Maar kijk, wat je hier ziet, is de drie eenheid en een mens. En voor het gemak noemen we de mens Adam. Goed? Ja, kunnen we wel onthouden. Adam mag even een stapje opzij doen. Nou, dan gaan we gewoon het zo doen. Jij bent de Vader, kerel. Steven is de Vader. De Zoon. En jij bent de Heilige Geest. Ik weet niet of u ziet of u het opvalt, maar 2 mannen en een vrouw. In de uitnodiging is het zelfs 2 vrouwen en 1 man. Maar goed, dat zover wilde ik niet gaan. Het is meestal zo dat God afgebeeld wordt of benoemd wordt als een man. Dat doet hij zelf ook. Alles wat je over God leest in de Bijbel is vaak mannelijk. Masculair, zoals we zeggen. Mannelijk. En hij uit zich ook mannelijk. Maar God is zowel man als vrouw. Hij heeft ook een vrouwelijke kant. Die staan ook in de Bijbel. Er staat zelfs in de Bijbel dat wij liggen aan de borst van onze Vader. Zoals een kind aan de borst van haar moeder ligt na het zogen. Nou, dat is ook God. Of als een kind op schoot bij moeder zitten. Zo mag je dat ervaren, hè? Zo, dat staat ook in de Bijbel. Dus ik heb gekozen voor een vrouw. En nu is het zo dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die staan hier nu zo. Maar als we willen begrijpen een beetje van hoe dat nou werkt met die Heilige Geest, dan, of met de drie eenheid, ja, dan helpt dit niet erg, als ik mag zeggen tegen jullie. Dit helpt niet erg. Kijk, wat wij zoeken is een liefdevolle gemeenschap. De personen zijn één. Één in liefde. en één in genegenheid. Dus jullie, alles wat jullie doen is gebaseerd op gemeenschap, op eenheid en op liefde. Kun je dat eens laten zien met z'n drieën? Hoe leg je dat nou? Hoe kan je dat nou laten zien dat jullie met z'n drieën één zijn en toch apart? En dat alles wat jullie doen gedragen is door liefde, door eenheid en door gemeenschap. Ja? Nou? Goed, hè? Wat zeg je? Ja, die neemt het voortouw. En oké, dus dit is liefde, gemeenschap en eenheid. En die liefde en die gemeenschap en eenheid, waar komt die eigenlijk vooral tot stand? Waar? In jouw hart of in jouw hart? Waar komt die tot stand?
In de verbinding.
Ja, maar waar is die verbinding? Waar uitzicht dat? In jullie midden. Precies in jullie midden. Dus maak een beetje meer ruimte, want er mag wel wat. Kijk, en als die liefde en die gemeenschap gaan werken, wat gebeurt er dan in hun midden? Wat komt daar? Daar komt leven. Daar komt creatie. Daar komt schepping. Daar komt iets tevoorschijn. En dan hebben we de mens. Adam. Gave gast. Volmaakt. Ik weet niet of jullie hem nog willen controleren. Maar hij is volmaakt. De volmaakte Adam. De volmaakte mens. En als jij nou voortkomt. Uit die gemeenschap. Uit die liefde. Waar kom jij dan vandaan? Daar. Ga maar staan. Dit is dus. Zie je nu. Dan gaat de eenheid een beetje naar. Dit is onze plek. Het is jouw plek. Zit je er altijd? Nee, maar het is wel jouw plek. En daar wil de Heilige Geest je hebben. Daar wil de Vader je hebben. Daar wil de Zoon je hebben. Dit is jouw plek. En wat doe je, Adam? Jij maakt gebruik van iets wat God zelf jou gegeven heeft. Jij maakt gebruik van je eigen vrije wil. En dat doe je op een manier die God verdrietig maakt. Want jij stapt uit hun midden. Jij zondigt en jij keert je af van God. Dus jij gaat met je rug naar God toestaan. En dan ga ik dat hele verhaal niet doen, maar ik maak het even kort. Want God denkt dan van, maar wacht even, dit wil ik niet. En het wordt overlegd hier. En ze komen samen tot de conclusie dat de Zoon naar de aarde gaat om Adam terug te halen. Niet loslaten. Draai maar om. En jij gaat lopen. Ga maar naar Adam. Maar jullie houden hem vast. Jullie houden hem vast. Want die eenheid is er. Want de Zoon kan het niet alleen. En dan komt de Zoon bij de mens die achter ze voren staat. Dan mag je wel even loslaten. En dan draait hij hem om. En dan maakt hij het goed. Maakt hij het goed. Als Zoon. Als Zoon even. Jullie houden hem vast, hè? Ja. Maak het maar goed. Hup hem maar. Geef hem maar een heerlijke hup. En waar breng je hem dan vanuit die hup? In het midden. Hij is toch prachtig. Daar hoor je. Daar hoor je mensen. Nergens anders. Daar hoor ik. En toen dit bij me binnenkwam, ik vond het zo geweldig. Want dit is dus een plek waar je misschien niet altijd bent. Maar die verbinding, die is er altijd wel, die is volmaakt. Die cirkel, die is er. Die is ook onverbreekbaar. Vandaar ook dat ze jou vast moesten houden. En begrijp je dat als de Zoon werkt, dat dan ook de Vader en de Geest werken. En dat zie je misschien niet altijd zo. Maar dat is die drie-eenheid. En ik hoop dat je zo een beetje begrijpt wat het precies inhoudt. Jullie mogen gaan zitten. Hartelijk dank. Dat hebben ze het goed gedaan, hè? Ja. Ja. Heerlijk om het zo te zien. Overigens, dit heb ik niet van mezelf. Dit heb ik van Henk. Henk die heeft het in commercie gebracht in Rotterdam. Dus, mooi. Oké. Ja, de profeet Hosea, die spreekt heel beeldend over God. En hoe God ons naar die plek brengt. Naar die plek in het midden, in het hart van de drie-eenheid. En dan zegt hij, zacht leidde ik hen bij de teugels. Aan koorden van liefde trok ik hen mee. Weet je, dit is ook alweer zo'n tekst. Dat ik denk van, Hosea, wist jij waar je het over had? En dan zie ik die teugels. En dan denk ik, die koren van liefde, dat is nou de Heilige Geest. En die is als het ware de lasso van God. Om jou naar je plek te trekken, dat doet de Heilige Geest. Heerlijk. En hij trekt ons volhardend aan het hart van Jezus. En als de Geest aan het werk is, kijk maar in de Bijbel. Daar zal je nooit vinden dat hij zijn eigen gezicht of gelaat laat zien. Nooit. Is je nooit opgevallen? Nooit. Over de Geest, over de Vader en over de Zoon wordt over gelaat gepraat. Over de Geest nooit. Heeft hij geen gelaat? Jawel. Maar alles wat hij doet, doet hij voor de Vader en de Zoon. En hij schijnt zijn licht op de Zoon, dat verlicht wordt, zodat wij het kunnen zien. En zodat wij de Vader en de Zoon kunnen laten zien. En dan als dat werkelijk zo is, hè, als gemeente, dan wordt Jezus onweerstaanbaar aantrekkelijk voor ons. Voor de omgeving. Onweerstaanbaar. Man, dat is toch geweldig. Hier wil ik wel aan werken de komende tijd. Nou, voor Pinksteren was de Heilige Geest natuurlijk ook al werkzaam. Dat zie je. Dat zie je bijvoorbeeld bij David, die echt uit zijn plaats ging, hoor. Voor de ark. En dan, Michael, die vond het maar niks, maar hij wel. Nou, en in het Nieuwe Testament is hij natuurlijk ook aanwezig. Niet alleen in zijn werk, maar ook als persoon. En in Johannes 14, vers 26 staat, later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Heerlijk toch? Dit is... Je hoeft nergens bang voor te zijn. Hij zal het jou in herinnering brengen. Ook, ik heb dat zelf al, hè, als ik ergens naartoe ga en ik moet een moeilijk gesprek, bereid ik niet voor. Want als ik dat doe, ik weet niet of jullie dat kennen, dan heb ik het gesprek al 30 keer gevoerd. En dan is het 29 keer fout gegaan en 1 keer goed gegaan, dat gesprek, zeg maar. Dus dat doe ik niet. En als ik dat gesprek inga en later denk ik erover na, dan denk ik, wauw. Want ik ga natuurlijk wel binnen dat gesprek dan in. En dan probeer ik ook, Heilige Geest, wilt u mijn mond leiden? En dan zie je het, dat het ook gebeurt. Geweldig vind ik dat. Begrip drie-eenheid kun je niet echt vinden, ja, in Johannes, het evangelie. Dat is niet goed. Dat hebben ze er in potlood bijgezet. En dat kan niet. Dat is niet goed. En dat wordt dus ook gebruikt door tegenstanders van de drie-eenheid. Zie je het? Het is allemaal gegoochel geweest. En kan je één ding vertellen. Toen in 361 na Christus het concilie van Nicea bepaald werd hoe de drie-eenheid eruit zag, was dat niet een dogma, maar was dat een ervaring die ze vastlegden in een woord. Snap je wat ik bedoel? Het was echt een ervaring. Zij hadden God de Vader ervaren. Zij hadden God de Zoon meegemaakt, bij wijze van spreken. Of vanuit de overlevering natuurlijk gehoord. En de Geest was uitgestort en zij begrepen dat het zo was. Toen Thomas tegen Jezus zei, mijn Heer en mijn God, zei Jezus niet, dat is niet goed, want ik ben helemaal geen God. Nee. Drie-eenheid. Dus niet een dogma, maar wij hebben dit met elkaar ervaren. En wij lezen in de Bijbel tussen de regels door heel veel over de drie-eenheid. En Jezus zegt zelf ook een keer, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Daar worden ze wel alle drie genoemd. En ik vind dat heel normaal. Voor mij is dit van onwezenlijk belang geworden. Ik die vroeger dacht dat de drie-eenheid niet bestond, ben nu denk ik de warmste voorstander. Zo'n Paulus figuur, zeg maar, die eerst tegen was. En als hij dan voor was, nou, Bedford, berg je dan maar. Het is belangrijk om te weten dat de Heilige Geest een persoon is. En nu komt er eventjes een belangrijk stuk. Weet je, wij leven in een tijd van individualisme. En ja, dat is een tijd waarin alles om jezelf draait, zeg maar. En dat is, ja, dat is natuurlijk nogal wat. Het woord persoon, dat is in onze tijd wel een beetje veranderd, vind ik. Zo werd er vroeger niet naar dat woord geluisterd. Dan heb je het over hoe dat aanvoelt, hè? Connotatie. Hoe een woord bij je klinkt. Een individu is een op zichzelf staand wezen en in principe heeft een individu niemand nodig. En dat laat hij ook merken. Ik doe het allemaal wel alleen. Dus het woord individu staat op zichzelf en heeft dan ook niets met de ander te maken, laat staan met relatie. Individu en relatie zijn twee woorden die niet echt samengaan. Voor het woord persoon geldt heel iets anders. Dat woord ontstaat vanuit de relatie. En dat zie je bij de drie-eenheid zo goed. En binnen de drie-eenheid is relatie bepalend. Dat heb je net ook gezien. En daar is dus de term persoon een relatiebegrip. Vader, zoon en geest, drie personen in de betekenis dat ze juist bestaan in verhouding tot elkaar. Dus niet drie individuen, nee, drie personen. Ze zijn intens met elkaar verbonden. En precies zoals we dus net al zagen. Nou, die relatie is bepalend. God is één, maar niet solitair. Hier zie je 2, 4, 6, 8, 10, 11 mensen. Dat is een groep, hè, dat kan je zeggen, een groep. Dat is één groep van 11 mensen. Dus, door een onderlinge verhouding zijn ze juist een persoon. En in de doop van Jezus zie je dat ook heel duidelijk naar voren komen. Want daar ontmoeten we de Vader en de Zoon en de Geest. De Zoon wordt gedoopt, staat op uit het water van de Jordaan. En dan daalt de Heilige Geest neer. Dan zegt de Vader, dit is mijn Zoon, in wie ik mijn liefde heb gelegd en die ik lief heb. En de Heilige Geest bekrachtigt dat. Dan gaan we nog, wat dit dan gaat, even nog naar een Grieks woord. Prosopon. Ik weet niet of iemand weet wat het betekent, maar dat betekent persoon. Maar in wezen betekent dat gezicht. Moet je eens over nadenken. Letterlijk, dus het wordt vertaald als persoon, maar letterlijk betekent het gezicht. En het is dus juist ook het gezicht dat wezenlijk inhoud geeft aan jouw persoonlijkheid. En ook aan jouw karakter of hoe je bent. Als je boos bent, dat kan je ook horen natuurlijk als je scheldt. Maar dat zie je vooral aan je gezicht. Als je blij bent, zie je dat ook. En mensen leven met het gezicht naar elkaar toe. Dat is relaties. En dan kan er soms een vonkje overslaan. En dan heb je zelfs een innige relatie. Niet waar? Yes! Dus dat is, ja, dan moet je wel naar elkaar toe staan. Als je met je ruggen naar elkaar toe staat, dat werkt niet. En een spreekwoord is er ook, dat zegt elkaar met de nek aankijken. Wat betekent dat? Negeren. Ik heb dat gewoon even opgezocht in het woordenboek. Elkaar met de nek aankijken betekent dat je elkaar negeert. Dan is er dus geen relatie. En dan is dat gezicht er dus ook niet naar elkaar toe. Dan is dus de prosopon er niet. De persoon. Nee, dan is het opeens een individu. Martin Buber. Ik weet niet of jullie die kennen. Jij kent hem. Jij haalt wel eens wat van hem aan. Nou, dat is een Oostenrijks-Israëlisch-Joodse filosoof. En dan godsdienstfilosoof. Dat had je toen de tijd nog. Ik denk dat dat nu wat minder is. Nou, dan moet je luisteren wat hij zei over individu en persoon. Het is de zonde die de mens tot een individu reduceert. Want de zonde is altijd een aanval op zijn relaties. Snap je hem? Dat is mooi, hè? Hij heeft dus datzelfde gevoel. Ja, het is de zonde die de mens tot een individu reduceert, want de zonde is altijd een aanval op zijn relaties. En dan zie je dat, dat als dus dat persoon weggaat en het wordt een individu, en ik weet, dan speel je wel een beetje met woorden, maar dan gaat dus de relatie weg, of de relatie komt dan juist onder druk te staan. Dat is heel vervelend. Als je kijkt naar het Oude Testament, dan zie je al contouren van die drie personen in de drie-eenheid. Ze zijn vaag, maar ze komen langzaam tevoorschijn. En zo is het met ons mensen ook. Soms is het nog wat vaag, maar we willen het zo graag bereiken. Er is een hele bekende iconenschilder. Die leefde, even kijken wanneer leefde die, van 1360 tot 1430. En dat is Andrew Rublev. Of Rublev. Ik heb drie verschillende schrijfvormen. Ik hou het even bij Rublev. Nou, hij is de grootste Russische iconenschilder. Hij heeft heel veel geschilderd. Dit is allemaal van zijn hand. Maar hij had één verlangen. Hij wilde zo graag de drie-eenheid schilderen, als dat al kon. En maar dat wilde hij doen op een manier die eer deed aan God. En niet zozeer aan hem. En toen heeft hij een vaste tijd gehad van 40 dagen. En in die 40 dagen heeft de geest hem opmerkzaam gemaakt op een verhaal in de Bijbel. En dat was het verhaal van Abraham, waar drie mannen kwamen om hem te zeggen dat hij een zoon zou krijgen. En toen begreep hij wat daar stond. Want het was God die Abraham bezocht. Om hem te vertellen, weer te vertellen. Hij heeft het 5 keer gedaan. Om hem weer te vertellen dat hij een zoon zou krijgen. De Vader, de Zoon en de Geest. Drie personen die Abraham ontmoette. En Abraham aanbad er één. Als één. En dat heeft hij geprobeerd te schilderen. En dat heeft hij in deze icoon gedaan. Dit is wereldberoemd, deze icoon. Ik heb hem als openingsscherm op mijn telefoon staan. Hij staat namelijk ook in Helvoort. Ja, een kopie ervan. En daar heb ik een foto van gemaakt. En deze komt van internet overigens. En het mooie van dit is dat je ziet de gemeenschap die ze hebben met elkaar. Je ziet de cirkel, maar er valt iets op. En dat is dat in dit schilderij die cirkel open is. Niet dat die in werkelijkheid niet gesloten is, maar hij is open als uitnodiging. Je wordt er als het ware ingezogen. Heb gemeenschap met ons. En dat vind ik zo mooi. En dan zegt Psalm 139, vers 7, dat de geest overal is. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar kan ik uw aangezicht ontvluchten? Nou, dat gaat dus niet. De Heilige Geest is overal bij. En hij is er ook bij als Jezus hem nodig heeft. Hij is erbij als Jezus vecht in Gethsemane. En dan staat er in de Bijbel, stuurt hij zelfs een engel om hem te ondersteunen. Hij is erbij als Jezus afgebeuld wordt. Hij staat ernaast. Hij is erbij als Jezus aan het kruis hangt. Stel je voor. Dit is drie eenheid. Hij is erbij. Jezus hangt aan het kruis en hij is erbij. En God zij dank, hij is erbij. Om Jezus uit de doden op te wekken. Voor altijd. Hij is het die hem oplicht uit de dood. Het is toch ontroerend om dit zo te zien. Om de drie eenheid zo te zien werken. Die liefde en die gemeenschap. Ja, en dan hebben we het vandaag over de geest. En dan is de geest het speerpunt. Geweldig. En dan komt hij je zo te hulp. Dat doet hij ook bij ons. En dan wou ik, ben bijna klaar, maar nog even naar wat Lies zei over die vreugde. En ik weet niet of jullie het woord extase kennen. Nou, van extase gaan bij heel veel mensen de haren recht overeind staan. Maar weet je wat extase betekent? in de toestand van buiten jezelf zijn door verrukking. Als de Heilige Geest komt, nou, dan mag je best in extase raken. En ik wil dat ook wel. Ik heb daar eigenlijk wel verlangen naar. Dan sta ik een beetje zo te doen, want ja, Lies heeft het toch al gezegd. En ik vind toch, ja, maar ik vind toch ook wel dat je gelijk hebt, maar in wezen, jongens, de Heilige Geest komt met kracht. En dat mogen we ervaren. Moeten we dan allemaal gaan vallen? Daar heb ik het helemaal niet over. Is vallen fout? Ik zou het niet weten. Het is anders dan dat ik gewend ben. Maar ik ga dus niet zeggen dat het fout is, want dat doe ik niet meer. Ik weet het niet. Ik heb het zelf één keer meegemaakt en het was geweldig. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, één keer. En ik weet nog dat de man waar het gebeurde, dat was een Engelsman. En die kwam later de middag naar me toe. En om te zeggen dat ik dat nooit meer moest doen. Dus ik zei, wat, hoe bedoelt u? Nou, dat jezelf laten vallen. Ik zeg, nou, dat is helemaal niet waar. Ik zeg, dit was mijn eerste keer. Ik wist niet wat me overkwam. Oh, ja, zegt hij, ja, het was eigenlijk ook mijn eerste keer dat het gebeurde. Dus die had al een hele verkeerde interpretatie. Ik zeg dus niet dat we dat die extase onze dienst moet gaan bepalen. Nee, nee, nee. Maar als je het voelt, kom dan staan. Extase is ook dat je gewoon je beeld uitspreekt of dat wat je van die gehoord hebt. Uit jezelf komen, want dan kom je ook uit jezelf door verrukking. En het is Hij die het doet in ons. En als jij je overgeeft, helemaal overgeeft aan de Heilige Geest, dan kom je thuis. Wie zijn leven verliest omwille van mij, zegt Jezus, die zal het behouden. Ik denk dat dat met dit te maken heeft. Nou, en David die danst uit extase voor die ark. En dan staat Michael daar. En dat is de aarde. En die zegt, moet je nou zien? Is dat nou een koning? Hé. Doe eens voorzichtig met die rok, want ik zie je onderbroek zelf. Man, 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 wat laat jij je gaan. Dat is de aarde. Dat is de aarde. Maar in de hemel is er blijdschap. Want David heeft zich helemaal overgegeven aan de geest. En huppelt voor de ark uit. Heerlijk. God zoekt zijn vreugde in ons. Hij zoekt zijn vreugde in de extase van mensen. Die zich helemaal overgeven. En die dus thuiskomen bij hem. En het is de geest die zich ook verheugt in die goddelijke dans die wij mogen doen. En dan sta je dus in het midden. Vergeet het niet meer, hè? In het midden. Oh, geweldig. Kan je het dan meenemen naar huis vanmiddag? Heerlijk, dat gevoel van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest om je heen hebben. Omdat jij schepping bent. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat jij schepping bent. Jij bent het leven dat God gemaakt heeft. Vergis je niet, Francis. Je bent door God gemaakt. Jij staat midden in die drie eenheid. Geweldig. En die drank, die mag vloeien. Ik vind dit zo'n mooi plaatje. Dit heb ik al, ik denk 15 jaar op mijn computer staan. Ik spaar plaatjes, omdat ik ze nogal wat gebruik op Facebook en zo. Maar die gooi ik niet weg. Moet je zien, wat een overgave. En moet je zien, hoe die olie stroomt. En olie zoekt altijd het laagste punt. Dus hoe laag je ook zit, al zit je in de put, die olie komt bij jou. Lijkt niet moeilijk, die olie komt bij jou. Wij verlangen naar de Heilige Geest. Wij verlangen naar meer van de Heilige Geest. Ik heb het net al even gezegd in de voordienst. Als je nog niet gedoopt bent in de Heilige Geest, nou, kom alsjeblieft naar voren. Dan bidden we met je. Maar wil je meer? Wil jij ook zo graag, ja, ga ik hier naartoe, dan zie ik stonden, in dat midden van die drie eenheid staan. Wil jij meer? Meer van zijn geest. En dat bedoel ik dus niet van dat de geest groter moet worden. Nee, maar de geest geeft het. En die wil het ook geven. En die wil ook steeds meer en meer geven. En als jij meer wil ontvangen, dan zul je ook meer ontvangen. Wil je meer? Wil je open zijn? Mag het stromen door je heen? Kom dan naar voren. Laat met je bidden. Laten we dan ook bidden dat die olie ook mag stromen. Meer van de geest. Vol van de geest.